Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinera over politiek en beleid. Een gezonde levensstijl. We wensen het ons allemaal en elkaar toe met de eindejaarsfeesten, maar hoe zorgen we daarvoor? Mijn naam is Simon Giotto, fellow van Itinera en uw gast hier voor deze podcast. En samen met Johan Albrecht hebben we het vandaag over preventie en gezondheidszorg, naar aanleiding van zijn nieuwste boek Investeer in een gezonde levensstijl, op weg naar een activerend preventiebeleid. Johan is econoom, professor aan de Universiteit Gent en senior fellow van Itinera. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag ItineraTalks. Dag Johan, bedankt dat je er bent met nog steeds een ruime tafel tussen ons.
Dag Simon.
Je bent econoom van waardeinteresse in gezondheid en preventie in de gezondheidszorg.
Wel, ik denk dat iedereen een beetje is geïnteresseerd in de eigen gezondheid. Dat is een element. Maar natuurlijk, de evolutie van bijvoorbeeld de uitgaven in de gezondheidszorg brengt ons bij heel veel economische kwesties. Dus we weten ook dat in de toekomst door de vergrijzing gaat de kosten rond chronische aandoeningen die gaan aanzienlijk toenemen. En natuurlijk, in ons budgettair landschap is het eigenlijk niet wenselijk. Moeten we zeker en vast zoeken naar opties om deze kosten te kunnen drukken. En dat komt natuurlijk onmiddellijk een preventiebeleid om de hoek kijken, omdat je dankzij betere keuzes in zaken levensstijl een groot deel van de chronische aandoeningen effectief kan voorkomen, wat dus ook financieel-economische baten met zich mee kan brengen.
Je bent in je onderzoek vooral gericht op chronische aandoeningen, iets wat we ook al eerder besproken hebben in een podcast met Desiree van den Bergen. Van waar die focus op die chronische aandoeningen? Gaat preventie niet veel breder dan dat?
Ja, preventie gaat natuurlijk zeer ruim. Hè. Dat werkt ook rond kinderziekten en noem maar op. En dat is natuurlijk een zeer, zeer ruim dossier. Maar die chronische aandoeningen, dat zijn de klassieke levensstijlziekten. Denk aan diabetes type 2, denk aan hart- en vaataandoeningen. En dus we hebben ook in het boek en ook voorgaand eigenlijk rekenoefeningen gemaakt naar de kostprijs van de grote groepen van chronische aandoeningen. En die kosten ongeveer 1/3 van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is een hele belangrijke brok geld natuurlijk. Als we daarvan een deel zouden kunnen vermijden door een meer activerend preventiebeleid, heb je belangrijke economische winsten. Maar heel belangrijk is ook dat mensen met die chronische aandoeningen, ja, die zijn ook veel minder economisch actief. Die zijn ook dikwijls maar deeltijds aan de slag of die zijn zeer veel dagen afwezig als gevolg van ziekte. Gaan ook eerder op pensioen. En dus je hebt ook belangrijke, wat heet, indirecte economische kosten aan die chronische aandoeningen. En die zijn ook becijferd geweest. En in Europa wordt geraamd dat gewoonweg de optelsom van de indirecte economische kosten voor diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, kankercategorieën en chronische ademhalingsproblemen wel dat loopt op tot 2,2% van het Europese BBP. Het zijn dus enorme bedragen die jaarlijks ergens verloren gaan als gevolg van de factuur van die chronische aandoeningen. En u weet ook, in dit land wordt er veel gepraat over activeren van de niet-actieven. Wel, veel van de niet-actieven zijn mensen met chronische aandoeningen die omwille van hun gezondheidssituatie niet zo makkelijk flexibel inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt. Dus je hebt veel economische baten te plukken bij een sterker en een meer effectief preventiebeleid.
Wat de niet-actieven betreft, weet ik dat er voor de coronacrisis tenminste meer langdurig arbeidsongeschikten, langdurig zieken waren dan er werklozen op de arbeidsmarkt. Maar die baten van preventie, kan je daar een cijfer op plakken in Belgische context dan? Hoeveel besteden we momenteel aan die vier chronische aandoeningen? En hoeveel zouden we realistisch kunnen besparen met een performant preventiebeleid?
Wel, dat is natuurlijk een beetje futurologie, hè? Omdat we nog altijd dat performante preventiebeleid niet in de markt hebben kunnen loslaten, blijkbaar.
Noem het geen gok, maar een op onderzoek gebaseerde professionele inschatting.
Die vier grote groepen van de chronische aandoeningen, die kosten de afgelopen jaren ongeveer 15 miljard euro per jaar. Ongeveer. Maar daar zit bijvoorbeeld niet in de aparte factuur van obesitas, zwaarlijvigheid. Je hebt een paar studies die nemen ook zwaarlijvigheid mee op onder de chronische aandoeningen. Dat hebben wij niet gedaan, omdat er een belangrijke correlatie is tussen natuurlijk zwaarlijvigheid en diabetes type 2 en ook hart- en vaataandoeningen. Je hebt ook studies die zeggen, je moet wel ook depressies meenemen bij de chronische aandoeningen, omdat mensen dikwijls zeer langdurig chronisch depressief zijn, wat ook een belangrijke medische en economische factuur met zich meebrengt. Dus die 15 miljard... is een beperking op hoe je kijkt naar chronische aandoeningen. Mochten we nu een zeer performant preventiebeleid hebben, kan je hiervan wel een deel terugdringen. We weten ook uit de wetenschappelijke literatuur dat ongeveer 70-80% van die chronische aandoeningen zou kunnen worden vermeden dankzij een gezonde levensstijl. Maar natuurlijk, dat is theorie. Je kan nooit iedereen motiveren tot een andere levensstijl. Dat vraagt vele extra inspanningen, maar als je toch een groot deel zou kunnen effectief benutten van dit potentieel, spreken we wel over jaarlijks een besparingspotentieel van een paar miljard.
Ik heb altijd al gehoord van het belang van preventie. Je moet voldoende bewegen, niet roken, niet te veel of te vaak drinken. Toch blijkt het nodig om dat te herhalen. Zien we de preventie van het verleden in de cijfers?
Dat is een moeilijke vraag natuurlijk, omdat je hebt heel veel cijfers. Hè? Maar als je kijkt naar het percentage van onze bevolking met overgewicht, dat zit historisch hoog. En we vinden nu ook meer en meer overgewicht bij jongeren. En dus die cijfers wijzen toch wel op een krachtig genoeg preventiebeleid. Er is zeker marge voor verbetering. Nu, u zegt terecht, ja, we weten natuurlijk al heel veel. Hè. U heeft niet verwezen naar, je moet vooral veel groenten eten en veel fruit. Hè. Dus dat is ook een heel belangrijk element. Maar dat is natuurlijk informatie die circuleert. Maar je hebt ook heel veel mensen die dan de vraag stellen, goed, ik wil gezonder gaan eten, maar ik kan niet goed koken. Hoe moet ik dan dit gaan aanpakken? Wie gaat mij het juiste voorbeeld geven? U kan dan zeggen, ja, ga naar YouTube. Je vindt daar enorm veel kookdemo's. Dat is allemaal zeer leuk om te bekijken. Maar niet iedereen springt onmiddellijk tot actie bij het bekijken van een paar filmpjes. En we weten uit een paar onderzoeken, onder andere in Frankrijk, waar men echt heeft gekeken naar wat is nu nodig om onder andere mensen met obesitas te begeleiden naar een beter levensstijl. Wel, het begint letterlijk bij een soort coach die bij u thuis in de keuken komt kijken, ook in de koelkast komt kijken, en dan met u nagaat, wat eet je momenteel? Is dat gezond of minder gezond? En dan met u zoekt naar alternatieven. Die mensen gaan met deze mensen naar de supermarkt, tonen waar liggen de producten die je dan wel eens zou moeten overwegen, gaan ermee in de keuken aan de slag, geven echt kookdemonstraties in de keuken zelf. Doen dat een paar keer, volgen mensen op. En dan zie je wel dat als je echt die mensen zo begeleidt op een zeer arbeidsintensieve manier, dat het gedrag wel kan structureel bijgestuurd worden. Maar natuurlijk, dit is een zeer dure interventie eigenlijk. Hè? En dus dit is helemaal niet nodig voor mensen die zelf goed kunnen koken, die alle informatie zelf kunnen vinden, die trekken hun plan prima. Maar je hebt een deel van de bevolking dat echt wel heel directe ondersteuning nodig heeft. En we weten niet echt goed hoe omvangrijk is deze groep. We weten wel bijvoorbeeld, een deel van de bevolking is volgens het Kenniscentrum Gezondheidseconomie is gezondheidsongeletterd. Dat betekent, zij kunnen niet goed inschatten hoe het gaat met de eigen gezondheidssituatie. Zij kunnen ook niet goed communiceren met zorgverstrekkers. En ze hebben ook dikwijls problemen om behandelingen juist uit te voeren. En volgens dat centrum is 30-40% van de bevolking onvoldoende gezondheidsgeletterd. Je hebt dan nog eens een deel van de bevolking dat waarschijnlijk ook functioneel beperkingen heeft om zich te kunnen organiseren en noem maar op. Hè. En dus er is echt wel, denk ik, nood aan meer actieve ondersteuning van een deel van de doelgroep in onze maatschappij.
Gaat het dan over bepaalde bevolkingsgroepen of over bepaalde inkomensniveaus of andere vormen van sociaal-economische statussen?
Ja, dat is natuurlijk vooral inkomensafhankelijk eigenlijk. Hè? Omdat bijvoorbeeld, we weten ook dat er een belangrijke kloof is in levensverwachting. Je hebt de longevity gap en dan voor België bijvoorbeeld de mensen met hoge inkomens en dus ook typisch hoge opleidingsniveaus, die worden gemiddeld 6 jaar ouder dan mensen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomensniveau. En dus, ja, mensen die dus bepaalde keuzes maken die de levensverwachting niet ten goede komen, ja, die hebben ook vele andere problemen. En dat maakt hun ook, denk ik, meer kwetsbaar en maakt het ook minder makkelijk voor de mensen om zich te herorganiseren. En dus uiteindelijk zie je toch wel dat directe ondersteuning bieden aan vooral mensen met lagere inkomens. Dat is een gezondheidsproject, maar ook in mijn ogen een sociaal belangrijk project.
Je sprak daarnet over de langdurig arbeidsongeschikten omwille van langdurige ziektes en allerhande chronische aandoeningen. Is het dan het inkomen dat de gezondheid beïnvloedt of de gezondheid die het inkomen beïnvloedt? Of beide?
Alle twee, denk ik eigenlijk, hè? Dus als u niet echt vitaal genoeg bent, dan dalen uw kansen op de arbeidsmarkt heel sterk. Kom je waarschijnlijk terecht in tijdelijke jobs. Of kan je helemaal niet gaan werken, blijf je dus thuis, heb je natuurlijk een laag inkomen. En dat laag inkomen biedt je veel minder mogelijkheden om je levensstijl naar wens in te vullen. Ga je ook waarschijnlijk zoeken naar goedkopere voedingsproducten. En dat zijn niet altijd de meest gezonde eigenlijk. Hè. En dus uiteindelijk heb je hier een dynamiek die bij sommigen echt wel zeer onwenselijke resultaten met zich meebrengt.
Dus preventie kan die vicieuze cirkel dan doorbreken?
Kan daar hopelijk een deel van doorbreken, want niet vergeten dat wie bijvoorbeeld al 10 jaar thuis zit, wegens gezondheidscomplicaties, als die dan wordt begeleid naar een betere levensstijl, gaat hij natuurlijk gezondheidsbaten kunnen genieten. Maar het is best mogelijk dat eens je dan terug sterk genoeg bent om naar de arbeidsmarkt te gaan, dat je kennisniveau ontoereikend is voor de jobs van vandaag. Dus gewoonweg mensen, laten we zeggen, vitaliseren met een betere levensstijl is enorm belangrijk. Maar natuurlijk, als je heel lang thuis bent, denk ik, hè, heb je ook scholing nodig om terug makkelijk in die arbeidsmarkt geïntegreerd te raken. Of je zou zeggen, oké, ik mik alleen op jobs zonder enig scholingsniveau. Daar kan natuurlijk iedereen op mikken, bij wijze van spreken. Maar dus, het is complexer dan dat. Je moet ook het menselijk kapitaal, de brains, ook via goed preventiebeleid op peil houden, denk ik.
Wel, ik ben momenteel bezig met een project rond levenslang leren, dus ik zal dat zeker niet tegenspreken. Het valt me op dat je spreekt over preventie en levensstijl, niet enkel in het voorkomen, maar ook in het genezen en terugdringen van gezondheidsproblemen.
Ja.
Ik dacht dat preventie gericht was op de lange termijn.
Ja, preventie slaat letterlijk op het voorkomen van bepaalde complicaties eigenlijk. Hè. Maar een gezonde levensstijl heeft een enorm krachtig potentieel curatief, genezend. En dat weten we eigenlijk al heel lang. En ik heb ook in het boek daarna verwezen natuurlijk, maar al 30 jaar terug weten we dat kiezen voor een gezond voedingspatroon met vooral groenten en fruit, zo weinig mogelijk verwerkte producten, zo weinig mogelijk vlees, weinig alcohol en noem maar op, kan onder andere aderverkalking terugduwen. Je kan ook door zo'n voedingspatroon je cholesterol verlagen, de bloeddruk verlagen en noem maar op. Dat weten we eigenlijk al 30 jaar of langer. En natuurlijk, deze boodschap is niet algemeen bekend. Veel mensen denken, gezonder gaan eten. Goed, ik ga misschien een beetje lichter worden, dat is positief. Maar ze onderkennen het potentieel van die levensstijl om ook de afhankelijkheid van medicatie echt te gaan verminderen. Je hebt een paar heel bekende programma's, onder andere in de VS, waar mensen met diabetes worden begeleid naar een betere levensstijl met onder andere een ander voedingspatroon. Conclusie is, bij ongeveer 1/3 van de deelnemers kan na verloop van tijd alle medicatie achterwege gelaten worden. Dus je bent echt vrij van medicatie. Je bent ook intussen een beetje lichter geworden. Je bent ook meer vitaal. En dus, anders gaan leven betekent niet gewoonweg een klein beetje gezonder worden. Dat betekent dikwijls letterlijk je afhankelijkheid van producten die voor je lichaam eigenlijk vreemd zijn, effectief sterk kunnen verminderen. Wat toch wel ook voor het budget van de gezondheidszorg een heel belangrijke plus is. Hè. Dat betekent dus ook lagere gezondheidszorguitgaven voor deze patiënten. In remissie heet dat dan. En dus uiteindelijk worden we ook als belastingbetaler beter van de keuze voor een gezond levenspatroon. Dat geeft ook financiële winsten.
We hebben het nu al gehad over de kostprijs en de economische baten. We hebben het al gehad over de gezondheid en de gezondheidsbaten. Maar in je boek spreek je ook over de milieubaten van een preventiebeleid.
Wel, ik verwijs wel in het boek naar de Lancet Eat Commission, een zeer belangrijke studie die is verschenen in 2018, waar men de oefening heeft gemaakt van kijk, hoe evolueert ons ecosysteem, ik bedoel de druk op ons ecosysteem, als de wereldbevolking, die enorm gaat toenemen de komende 30 jaar, zou blijven eten zoals die vandaag eet. Wij in het Westen hier, wij eten enorm veel vleesproducten, relatief gezien. En vleesproducten hebben een enorme ecologische voetafdruk, omwille van natuurlijk de energieintensiteit van de productie van dierlijke producten. Je moet dieren voederen natuurlijk, hè, over een langere periode. En die veevoeders zijn ook energieintensief geproduceerd. Je hebt ook enorm veel waterverbruik bij de productie van vlees. Plus de mestproblematiek, waardoor onder andere stikstof overal verzeild raakt. Met alle gevolgen van dien. En dus als we zouden het voedingspatroon bijsturen, mensen begeleiden naar een meer gezond voedingspatroon, komt dat altijd neer op eet minder vlees en eet natuurlijk veel meer groenten en fruit en volkoren graanproducten. En die laatste categorie van producten is ecologisch veel minder belastend. Dus als we zo'n transitie in termen van voedingspatroon zouden mogelijk kunnen maken, heb je ten eerste die gezondheidsvoordelen, maar heb je ook die ecologische baten naast die economische baten. Dus je kan eigenlijk als wereldbevolking veel duurzamer omgaan met voeding en ook het ecosysteem beschermen door net te kiezen voor de meer gezonde voedingspatronen. En de Eat Lancet Commission werkt dat zeer overtuigend uit en concludeert eigenlijk dat zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen alleen te halen zijn dankzij onder andere die voedingstransitie. Als we dat niet mogelijk maken met alleen hernieuwbare energie bijvoorbeeld, komen we er helemaal niet. We moeten ook anders gaan nadenken over voeding, landbouw, productie van voedingsmiddelen en al wat daar rondhangt.
Preventie bespaart geld. Preventie maakt ons gezonder. Preventie spaart en redt het milieu. We weten welke vormen van preventie wanneer zullen werken. Waarom doen we het dan niet?
Wel, velen doen het natuurlijk wel, hè? Zijn ermee bezig. Maar een deel van de bevolking is niet genoeg geprikkeld om aan de slag te gaan. En zou ook echt niet weten hoe eraan te beginnen. Ik heb al verwezen naar de mensen met een beperkt opleidingsniveau of met lagere inkomens die echt concrete coaching zouden moeten krijgen. Maar dus, ja, iedereen heeft natuurlijk twijfels, omdat er ook over gezondheid heel veel tegenstrijdige informatie circuleert. Het ene boek zegt eet zo, het andere boek zegt iets gans anders eigenlijk. Je hebt dus ook heel veel verwarring rond wat is nu echt het optimale voedingspatroon. En ook dingen zoals matig uw alcoholgebruik. Je kan het op 100 manieren interpreteren. We hebben eigenlijk recent een verlaging gezien van, laten we zeggen, de maximale hoeveelheden die nog altijd gezond zijn wat betreft alcohol. Maar dus je kan het op heel veel manieren interpreteren. En dus je hebt onzekerheid, je hebt twijfels. En dat is natuurlijk niet de juiste basis. Dus uiteindelijk, we weten zeer goed wat wel werkt. Maar niet iedereen vindt de weg in deze grote onzekerheid. Dus ik denk dat voor vele mensen, die misschien door twijfels verlamd zijn, dat echt ondersteuning heel belangrijk is.
Hoe kunnen we dan preventie doen werken en renderen voor mens en maatschappij?
Wel, ik benadruk dus eigenlijk ondersteuning in het boek, omdat volgens mij de evolutie naar een activerend preventiebeleid, dat gebeurt niet zomaar vanzelf. En we weten ook uit de literatuur dat als je mensen samenbrengt, die zijn geïnteresseerd in een betere levensstijl, als je die informatie geeft over wat kan je zelf gaan doen, in zaken bijvoorbeeld voeding, beweging, stressbeheersingen, noem maar op. Als dan mensen met gelijke stemden kunnen nadenken erover, kunnen discussiëren, informatie krijgen van deskundigen en die informatie ook thuis omzetten in de praktijk en een beetje begeleid worden om die verandering ook thuis door te voeren, dan weten we dat een groot deel van de deelnemers aan dat soort groepsessies effectief de levensstijl structureel kan veranderen. Je hebt erover cijfers. Hè. Dat bestaat eigenlijk al heel lang, zo'n groep sessies. Het standaardformaat is het volgende. Gedurende pakweg 6 tot 8 weken volg je ongeveer 18 sessies van 1,5 uur. Je krijgt informatie over het belang van levensstijlkeuzes. Je krijgt ook praktische informatie, af en toe met kooklessen en noem maar op en zo. De mensen ze gaan ook onderling in discussie. Het zijn vrij kleine groepjes van pakweg 20 deelnemers. Met een gelijke interesse natuurlijk. Hè. Je creëert hierdoor ook een dynamiek onder die deelnemers die elkaar ondersteunen en een klein beetje ja, stimuleren om echt wel vast te houden en door te bijten. En finaal, die programma's zijn laagdrempelig, zijn behoorlijk effectief en die zijn echt activerend. Je moet het niet alleen doen. Je moet niet alleen zelf via websites of een paar boeken aan de slag gaan. En men denkt ook in die programma's goed na over alle barrières die je echt ontmoet bij de keuze voor een andere levensstijl. Bijvoorbeeld, stel je partner gaat helemaal niet mee in dat verhaal. Welke houding moet je dan aannemen? En dus in veel van die programma's richt men zich ook naar de partner of naar de kinderen van de mensen die echt willen die levensstijl gaan veranderen. En dat betekent heel simpel dat er af en toe eens een evenementje is met een maaltijd voor gans het gezin om te proeven van de andere gerechten en noem maar op, om terug die, ja, misschien die oppositie die er is binnen het gezin zelf, om daarop te kunnen anticiperen. Dus eigenlijk die praktische barrières echt bespreken en daarop anticiperen is een heel belangrijk element, hè. Want niemand leeft, de meeste mensen leven niet alleen. Ze moeten eigenlijk heel veel van hun keuzes met anderen doorpraten, beargumenteren en noem maar op. Je moet er ook voor klaar zijn. Dat vraagt ook een zekere weerbaarheid. En dat kan je ook aanleren in dat soort programma's.
Wel, ik doe thuis de boodschappen en ik kook. Dus dan denk ik dat de tegenspraak van de partner misschien iets minder pertinent zal zijn.
Behalve als de partner niet wil eten, hè Simon, dan heb je natuurlijk een zeer duidelijke boodschap.
In je boek bespreek je ook een model waarin we die ondersteuning kunnen voorzien, want zo'n groepsessies zijn natuurlijk meestal niet gratis. Je hebt deskundigen nodig om die sessies te begeleiden. En je stelt het individueel gezondheidsbudget voor. Ja. Wat houdt dat precies in en hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dus inderdaad, groepsessies die worden meestal helemaal niet gratis aangeboden. En natuurlijk, voor bepaalde deelnemers is zo'n groepsessie misschien nog altijd te abstract en die mensen en bepaalde deelnemers hebben misschien echt meer persoonlijke ondersteuning nodig. En dan gaat de factuur natuurlijk nog veel hoger zijn. Hè? Als je echt zou deskundigen echt heel gerichte vragen stellen en ondersteuning daaraan vragen, is die factuur natuurlijk ganz anders. Dus wat stel ik eigenlijk voor? Om te voorkomen dat een deel van de bevolking nooit kan deelnemen aan groepsessies of nooit kan individuele ondersteuning aankopen, stel ik voor om mensen met chronische aandoeningen die zeer gemotiveerd zijn, die kenbaar maken bij de huisarts, als die huisarts zegt van kijk, je zou moeten echt je levensstijl gaan bijsturen. Wil je dat overwegen, kan je je engageren tot het begin van een verandering. Als die mensen uitgesproken ja antwoorden op die vraag, lijkt het me logisch om die mensen een budget te geven waarmee ze kunnen inschrijven op bijvoorbeeld groepsessies of sessies bij een of ander interdisciplinair centrum van gezondheidszorg. Of echt specifieke hulp gaan zoeken bij bijvoorbeeld mensen die goed kunnen hun bijstaan bij de herorganisatie van de keuken en dat soort zaken eigenlijk. Hè. En dus, dit kost allemaal geld. Allemaal die voorbeelden die ik nu geef. En dus, niet iedereen heeft voldoende geld beschikbaar. Dus indien de huisarts overtuigd is van kijk, deze persoon met de chronische aandoeningen is echt gemotiveerd, dan kan die persoon daarom een budget toegewezen krijgen en hij kan hiermee dan in de markt kijken naar wat zou men nu kunnen ondersteunen en moet natuurlijk hiervoor ook advies krijgen hè, van kijk, dit wordt nu aangeboden in uw omgeving of kijk eens bij die aanbieder in uw omgeving en hij kan dan zelf met dat budget een keuze maken en natuurlijk moet dat budget ruim genoeg zijn om indien nodig ook echt maatwerk voor bepaalde profielen te kunnen compenseren. En dus het individuele gezondheidsbudget wordt niet zomaar natuurlijk aan iedereen toegekend. Ze moeten zeer pragmatisch zijn. Een deel van de doelgroep is helemaal niet geïnteresseerd in een levensstijlverandering. Moet je die mensen ook niet gaan dwingen op een of andere manier om tegen hun zin groepsessies te gaan volgen. Je moet dat echt alleen maar, denk ik, overwegen bij zij die echt kenbaar maken. Ja, ik ben voldoende geïnteresseerd en gemotiveerd. Ik wil er effectief ernstig werk van maken. En die mensen moeten dan, vind ik, toch een ondersteuning krijgen. Anders komt er, denk ik, niet altijd veel van terecht. Dan gaan ook die baten natuurlijk niet kunnen worden gerealiseerd.
Wat me enigszins wel verbaasde bij je voorstel van het individueel gezondheidsbudget, was dat het niet ging om een virtuele portefeuille aan rechten waarmee ze bepaalde diensten kunnen inkopen, maar het gaat echt over cash die ze krijgen en waar ze het overschot zelf mogen houden. Creëren dan niet een risico van een vorm van moral hazard, waarbij het goedkoopste programma wordt gekozen, niet noodzakelijk het meest effectieve, om dan de baten zelf te mogen houden?
Wel, je moet natuurlijk weten wat wil je bereiken. En in mijn ogen is het heel belangrijk dat er op termijn veel bijkomend aanbod komt in deze preventiemarkt. Je hebt nu, als je geluk hebt dat je woont in een stad, dan kan je in zo'n stad al misschien deelnemen aan bestaande groepsessies, als je echt geluk hebt, want dat wordt niet overal aangeboden. Heb je waarschijnlijk in die stad een paar interdisciplinaire zorgcentra waar je kan beroep doen op een diëtist, op iemand die je helpt stoppen met roken, waar ook een kinesist actief is en iemand die je kan helpen om stressbeheersing te proberen toe te passen. Maar natuurlijk, het aanbod is vandaag beperkt. En natuurlijk, we weten ook niet, we hebben in ons land enorm veel mensen met chronische aandoeningen. Er zijn grote verschillen tussen die mensen. Er is waarschijnlijk niet echt één unieke formule die bij iedereen het beste resultaat geeft. Dus ik denk dat bijkomend aanbod, innovatie en ondernemerschap in deze markt heel belangrijk is. En natuurlijk, op lange termijn zou het ideaal zijn mocht echt per doelgroep er heel veel aanbod zijn met verschillen, met als doel de mensen echt te laten kiezen wat optimaal bij hun aansluit. En hiervoor moet je mensen een budget geven om zelf een keuze te maken. Wat u zegt is eigenlijk, je hebt bijvoorbeeld in een bepaalde regio twee aanbieders, programma A en programma B, met een zekere prijs. En wel, kies dan als patiënt uit ofwel A en B, en that's it. Dat kan ook natuurlijk werken, maar dan lok je geen echte innovatie uit. Je kan alleen maar kiezen tussen A en B. En als die in programma's vol geboekt worden, ja, draait die winkel goed. Maar natuurlijk, misschien zijn die programma's niet het meest performant voor iedereen. Dus heb je meer variatie nodig in die programma's. En dat kan je alleen maar uitlokken als je echt toetreding in die markt mogelijk maakt en aan die mensen een budget geeft waarmee dat ze ook kunnen ingaan op extra nieuw aanbod in deze markt. Uiteindelijk moeten we op termijn gans die preventiemarkt doen verruimen. Hè? Met meer vraag te creëren naar preventieondersteuning komt er ook meer aanbod en komt er innovatie. En zeker nu met de nieuwe technologische golf, digitalisering, kan je ook de technologieën gaan inzetten. En kunnen we ook natuurlijk data verzamelen van welke interventie werkt goed voor welk patiëntenprofiel. Als je maar twee aanbieders hebt, heb je niet genoeg, vind ik, variatie in je datapunten. Als je op termijn kan gaan naar 20 mogelijke programma's, en dan weten we, er stromen zoveel mensen in die programma's in, hoe evolueert hun gezondheidsstatus? Heb je een andere manier om data te kunnen genereren, te kunnen analyseren. En waarschijnlijk kunnen we op termijn echt een beetje vrij gericht voorspellen van kijk, indien uw profiel er zo en zo, zo uitziet, zal waarschijnlijk deze behandeling voor u het meeste effect kunnen realiseren. Om dan natuurlijk in het verleden mensen met een gelijkaardig profiel ook dat traject op deze manier hebben bewandeld. Dus ik wil vooral een markt uitlokken. Ik wil niet met de mechanismen, laat ons zeggen, een bestaande nichemarkt alleen maar doen groeien. Ik wil vooral op termijn innovatie zien in deze markt, maatwerk, datacreatie, data-analyse. Dat gaat volgens mij op lange termijn de effectiviteit enorm ten goede komen.
En hoe vermijden we dan dat het innoverende aanbod in die markt grotendeels bestaat uit charlatans die de markt overspoelen en waardoor de burger dan door het bos de bomen niet meer ziet?
Wel, natuurlijk, alles begint bij het engagement van de patiënt bij de huisarts. En natuurlijk, die huisarts gaat ook die patiënt in de komende jaren terugzien. En natuurlijk, als die huisarts merkt van kijk, meneer X volgt een programma daar met prachtige resultaten, dat valideert de kwaliteit van dat programma. Dan gaat die huisarts natuurlijk bij andere patiënten ook zeggen van kijk, als je op zoek bent naar een programma, gegeven de situatie, overweeg zeker eens het aanbod bij deze aanbieder. Indien meneer X terechtkomt bij een charlatan, gaat er natuurlijk geen positieve kentering zijn, gaat de huisarts dit ook opmerken. Indien ook andere patiënten terechtkomen bij de charlatan in kwestie, gaat de huisarts natuurlijk merken van kijk, collectief loopt dit af op een sisser, dus dat aanbod is allesbehalve performant, daar klopt iets niet mee. En natuurlijk als ook andere artsen dat gaan zien, kan je makkelijk via je datasysteem laten een soort rood licht afgaan wat betreft deze aanbieder. Dus alles vertrekt van je data eigenlijk. Hè. Je krijgt als huisarts die patiënt voor u, die zegt ik wil me laten begeleiden, die krijgt een budget. En natuurlijk als dan x maand later er helemaal niks verandert of die patiënt zegt dat is eigenlijk een zeer schoffele opleiding, dat is gewoonweg een beetje vrijblijvende praat bij wijze van spreken, we gaan ermee helemaal niet aan de slag. Ja, dat zijn natuurlijk sterke indicaties om een rood licht te geven. En dan moet je een soort beslissingsregel inbouwen in uw datasystemen van kijk, te veel rode lichten betekent deze aanbieder mag niet meer mensen aantrekken of zo, hè, of die moet worden geweerd uit het aanbod.
Maar het is dan enkel een ex-post beoordeling, geen ex-ante criteria waaraan moet worden voldaan?
Nee. Je kan wel natuurlijk ex-ante een zekere screening doen. Hè. Bijvoorbeeld de persoon die het aanbiedt, die moet ten eerste een minimale expertise natuurlijk hebben. Die moet ook logistiek het kunnen waarmaken. Als je zegt van ik ga groepsessies aanbieden voor 20 mensen in mijn living, dat lijkt een beetje bizar te zijn natuurlijk. Dus er moet een zekere elementaire ex-ante screening zijn. Maar je moet natuurlijk elke innovator ergens een kans in de markt geven. En dus je moet ook mensen laten beter worden in de tijd eigenlijk. Dus ik zou niet te vlug een programma dat misschien in de eerste weken of eerste maanden niet echt sterk overkomt. Dat kan ook verbeterd worden natuurlijk met feedback van de deelnemers en noem maar op. Hè. Dus je moet die mensen wel een zekere periode geven. Dat is nu eenmaal innoveren en ondernemen eigenlijk. Hè. Je kan moeilijk verwachten, iemand zet vanaf morgen de perfectie in de markt en dat werkt voor iedereen op de optimale manier. Dat lijkt me een klein beetje naïef. Maar natuurlijk, je moet kwaliteit proberen te garanderen. Maar terug, het informatiesysteem rond dit gebeuren gaat dat natuurlijk mogelijk maken. Omdat je echt gaat registreren van, kijk, hoe zijn de chronische patiënten ingestroomd in het programma? Hoe evolueren bijvoorbeeld hun bloedwaarden het komende jaar? Heb je onmiddellijk een heel kwantitatieve meting van de impact van het programma eigenlijk. Hè? En dus als er gewoonweg niks gebeurt, bij alle patiënten die gaan bij charlatan X, dan is het zeer duidelijk, dit programma moet uit het aanbod worden geweerd.
Ik kan me ook wel inbeelden dat er bepaalde mensen zullen zijn die zo'n individueel gezondheidsbudget, zeker als mensen het resterende geld zelf mogen houden, zouden gaan zien als het belonen van een ongezonde levensstijl in het verleden. Wat is jouw repliek daarop?
Maar twee replieken eigenlijk. Hè. De eerste repliek is, vandaag wordt ook eigenlijk iedereen die ganse leven ongezond leeft, die wordt ook beloond. Omdat de medische factuur is voor de maatschappij. Dat is ook een beloning voor een niet-optimale levensstijl. En dat vinden we allemaal normaal. En dan, het tweede punt is, als je een budget toekent aan mensen, is er natuurlijk altijd de vrees van, er zal waarschijnlijk bij een deel misbruik gemaakt worden van zo'n formule. Dat is best mogelijk, maar dat hangt ook een klein beetje af van je mensbeeld eigenlijk. Hè. Je mag ook vertrouwen geven, denk ik, af en toe aan mensen. Zeker aan mensen met chronische gezondheidsproblemen. Een deel daarvan is echt wel zoekende, is vragende partij naar ondersteuning. En dat kan af en toe tegenvallen. Die mensen kunnen afhaken om diverse redenen, prima. Maar dus, ik zou niet ervan uitgaan dat onze bevolking bestaat vooral uit mensen die gewoonweg omwille van een potentieel rendementje van een paar euro's hun tijd gaan steken in tegen hun zin het volgen van een programma, dus toch niks mee gaan doen. Dat lijkt me ook een beetje vergezocht. Ik verwijs ook graag naar de titel van een interessant boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Dus als je eigenlijk eens in de markt inzet, de meeste mensen gaan daar heel waarschijnlijk op de correcte manier mee omgaan. Je hebt altijd een klein percentage rentseekers, noem maar op. Maar ja, dat is geen argument, denk ik, om elke vorm van ondersteuning a priori te elimineren.
Dankjewel, Johan. Heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
Elke zoektocht naar verbetering, die is nooit afgerond. Hè. Je kan altijd veel bijleren over wat de baat kan zijn van het zoeken naar betere levensstijlopties. Maar heel belangrijk is dus wel dat onze maatschappij collectief alleen maar beter kan worden van anders om te gaan met gezondheid. We moeten denk ik echt wel gezondheid meer centraal plaatsen in het kijken naar onze organisatie van wat heet gezondheidszorgen. Nu zijn we vooral bezig met het beheren van chronische aandoeningen. Dat is natuurlijk dikwijls noodzakelijk. Maar gewoonweg het voorkomen van die chronische aandoeningen is ook enorm belangrijk vanuit economisch oogpunt. Ik heb verwezen naar de hoge indirecte economische kost van chronische aandoeningen. Je hebt meer vitaliteit in je economie dankzij een gezonde levensstijl. Dus finaal kunnen we eigenlijk niks verliezen door te experimenteren met nieuwe varianten om het preventiebeleid meer activerend te kunnen organiseren.
Dat lijkt me een bijzonder mooie noot om op te eindigen. Ik was Simon Giotto en samen met Johan Albrecht hadden we het vandaag over preventie en de gezondheidszorg. Het boek Investeer in een gezonde levensstijl is te verkrijgen in de boekhandel en op onze website. Als het onderwerp je boeide en je luistert tot hier, dat ik vermoed van wel, luister dan zeker ook naar onze podcast met Desiree van den Bergen over hetzelfde thema. Haar onderzoek ligt mee aan de basis van dit boek. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinera Talks.